10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. In den beginne was niets. Dit niets is letterlijk begin en eindeloos. Het is de eindeloze en wordt begrepen als de verborgen in manifeste God in zichzelf. Uit dit onbegrijpelijke, onbeschrijfelijke niets kwam iets. Iets kwam uit niets. Vraag niet waarom, het gebeurde gewoon. In de eindeloze kristalliseerde zich een punt. Deze punt was de kroon op de schepping, de één. En binnenin de één lag het hele ongerealiseerde potentieel van de schepping vervat. Het kernaspect van de één is de ruwe creatieve energie van God die de schepping wordt ingeschoten. Net zoals het gas in een hete luchtballon. De schepping gebeurde niet lang, lang geleden, maar is continu in wording. En zonder de kracht 2 om dit zo te houden, zou als een ballon zonder lucht alles verschrompelen. Het krachtaspect in 1 is 2 en 2 kan als Gods wil worden gezien, omdat zonder 2 de schepping ophoudt te zijn. De hele schepping bevindt zich in dit primaire verlangen tot zijn. De schepping wil worden, bestaan, veranderen, ontvouwen, bewegen, doorgaan. Het discrimineren van het onderscheid tussen 1 en 2 is te zien in frases als ik ben. En ik word. Kracht 2 op zich is tot niets in staat. Het moet ergens in vervat zijn. 2 kracht bevat in zich de noodzaak van 3, de moeder van vorm. 2 God de Vader is God de penis en 3 is God de moeder en zo ejaculeert één helft van God, continu de andere helft. De hele schepping zoals ik hem ervaar is het voortdurende resultaat van God die de liefde met zichzelf bedrijft. Wat ik daar verder ook van denk. 3 is de moeder van vorm. Vorm bestaat in 3 als een potentieel, niet als een actualiteit. Net zoals de baarmoeder het potentiële kind bevat. Zonder de mogelijkheid van vorm kan geen enkel ding van een ander ding worden onderscheiden. Het zou onmogelijk zijn de dingen los van elkaar te zien. Het zou onmogelijk zijn om individualiteit, identiteit of verandering te hebben. De moeder van vorm bevat de vorm in potentie in zich. Zij geeft aan vorm geboorte zodra de creatieve impuls de afgrond oversteekt naar de pilaar van kracht en door de 4 heen emaneert. En nog steeds zitten we hier in 4 en het idee van inwording. Uitstromende creatieve energie, maar nu op een lager niveau. In 4 kom ik in het punt waarin vorm voor mijn denkvermogen zichtbaar wordt als een inspiratie, een idee, een visioen. De 4 is het huis van Eureka. Het moment dat aan het uitgelaten geschreeuw ik heb het voorafgaat. De 4 is de kwaliteit van de ware inspiratie, de sensatie van het ingeplucht zijn. Die kwaliteit die de visionaire leider van het mensenras in groei naar nieuwe uitdagingen karakteriseert. En dit kan zowel goedschiks als kwaadschiks. Een leider die afgunst, haat en ander kwaad bloed in een ander aan kan tappen via het channelen van het visioen en een nieuwe orde, een nieuwe genocide, is net zo visionair als elke andere. De positieve kant van vier brengt de humanitaire leider die de ware vooruitgang van het gewone leven onder ogen brengt. Geen enkele verandering komt met gemak. Alles wenst te blijven wat het is. De schepping van vorm ligt gebalanceerd in de sfeer van vijf, in het behoud en de vernietiging ervan. Elke impuls naar verandering wordt door de vijf heen gechanneld en al wordt dit niet weerstaan, dan zal er iets vernietigd worden. Al wil je papier maken, dan moet je bomen kappen. Al wil je de slavernij verdrijven, dan moet je de cultuur die dit in leven roept vernietigen. Al wil je iemand van gedachten doen veranderen, dan moet je eerst het geloof erover zien te breken. De vijf is de kwaliteit van het strikte oordeel die verandering indwingt en het onbekende vernietigt. De vijf is te corresponderen naar het immuunsysteem van Gods lichaam. Tussen wat geschapen wordt en wat vernietigd wordt, moet een evenwicht zijn. Te veel veranderingen, te veel ideeën, te veel dingen die te snel gebeuren, kan tot chaos leiden, ook letterlijk. Te weinig verandering, geen nieuwe ideeën, te veel vorm, structuur en protocol kan een land doen verstikken en verstijven. Er moet een evenwicht zijn dat zin heeft. En dit idee van balans of zin is geboren in de zes. Het is een instinctieve moraal en niet zonder meer aanwezig in de menselijke species. Het baseert zich niet op culturele, religieuze of ethische normen. Hoewel het er gemakkelijk door vernietigd wordt, heeft het zijn wortels niet in de opvoeding. Sommigen bezitten het in hoge mate. Anderen komen het ondanks pogingen en doelstellingen om het te verkrijgen veel te kort. Het is niet per definitie in respect met de conventionele moraal. Het kan deze zelfs recht in zijn gezicht uitlachen. Omdat dit een vreemde, obscure, paradoxale en individuele aangelegenheid is, gaan we hier niet aan detail op in om te verklaren wat het is. Maar zij die het hebben, bezitten een natuurlijke kwaliteit van integriteit, een gezond oordeel en een instinctief zintuig voor wat het juiste is. Zij zijn compassievol en rechtvaardig en gewillig om voor dit zintuig te vechten of te lijden. De zes is een paradoxale sfeer omdat die er in veel mensen gewoon niet is. Het kan echter wel worden ontwikkeld en dat is dan ook een van de doelen van deze inwijding. En toch zal de sfeer van zes een lege kamer blijven met niets erin. Een lege, eenzame ruimte. Nadat het verloop van de bliksem door vijf in de pilaar van vorm is beland en het zijn weg door het morele filter van de zes heeft gevonden, pikt de creatieve impuls opnieuw energie op in de pilaar van kracht via zeven. In zeven vindt de energie van inwording zijn expressie in de vorm van vitale drangen. Waarom ga ik door met leven? Waarom moeite doen? Wat is het dat mij dwingt iets te doen? Een kunstenaar kan een visioen van een werk hebben, maar wat drijft hem ertoe? Te schilderen, te boetseren, te schrijven. Waarom wedijveren wij met elkaar? En waarom wil ik winnen? Waarom maken wij ons zorgen om wat er met anderen gebeurt? De sfeer van zeven drukt de basale, vitale, creatieve drangen uit in een vorm die als motivaties, gevoelens en emoties erkend kunnen worden. Vanuit de sfeer van zeven is men pre-verbaal, dat wil zeggen. Vraag een kind waarom het juist dit speeltje wil en niet dat wat jij onder ogen had. Gewoon. Maar waarom, vraag je, jezelf afvragend waarom het niet dat wat jij in gedachten had wil hebben. Waarom wil je dit niet? Dit is toch ook leuk? Ik wil dat gewoon niet. Ik wil dit. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik vind dit gewoon leuk. Dit is typisch sfeer van zeven. De structuur van de boom geeft te kennen dat de basale drijfveren die je gedrag karakteriseren pre-verbaal en non-rationeel zijn. Al heb je wel eens geprobeerd om door middel van een kracht of een rationeel argument iemands aard of overtuiging te veranderen, dan weet je waarover we het hebben. Na zeven gaan we door naar acht om de laatste lading vorm op te pikken. Vraag een kind waarom het iets wil hebben en het zegt: ik wil het gewoon hebben. Vraag hetzelfde aan een volwassene en je ontvangt een stortvloed van redenen en argumenten. Wij leven in een cultuur waarin het van belang is en vaak zelfs essentieel om redenen te geven voor de dingen die we doen. En de acht is de sfeer van vorm waarin we dat wat we willen in termen van redenen en verklaringen gestalte kunnen geven. De acht is de sfeer van de abstracties, reden, logica, taal en communicatie. En het is een reflectie van de moeder van vorm in het menselijk denkvermogen. Je bent voorzien van de aangeboren kwaliteit om te abstraheren, om meteen van het ene naar het algemene te gaan en het aangeboren vermogen om deze abstracties door middel van taal te communiceren. En het moet duidelijk zijn waarom een van de titels van drie intelligentie is. De drie is Gods intelligentie. En in de acht leg je de basis aan voor wat wij in het algemeen als de IQ van de mens herkennen. Het vermogen om complexe abstracties te vatten, te beredeneren en het begrippen van te articuleren in een of andere communicatieve vorm. De synthese van 7 en 8 in de pilaar van bewustzijn wordt dan 9. De 9 is de interface, de bemiddelaar wiens gelijkenis de harde schijf van de computer is. De 9 is de container van de emanaties en het interface, het bemiddelt de emanatie van de drie pilaren naar de 10, de concrete werkelijkheid. Het is alleen door de 9 heen dat de uiteindelijke abstracte vorm van iets materie wordt. Vorm in 9 is dus niet langer abstract. Het is expliciet, maar nog niet individueel, want deze laatste kwaliteit is alleen gereserveerd voor 10. De 9 is als de mal in een flessenfabriek. De mal is een realisatie van het abstracte idee fles in zoverre dat het de vorm of het ontwerp van een bepaalde fles en detail weergeeft, maar het nog niet de individuele fles is. En dan de laatste stap van het proces van de lichtende bliksem, de sfeer van 10. Die dimensie waarin God vlees wordt, het geopenbaard heelal. Die sfeer waarin abstracte vormen concreet worden, actualiteiten in de werkelijke wereld. De 10 is de sfeer van de fysieke elementen. De aarde waarop je staat is noord, solide, stabiel, praktisch en nuchter. Het water in je lichaam west, sensitief, intuïtief, emotioneel, vruchtbaar, bevruchtend, vloeibaar water. De lucht in je longen oost, intellectueel, communicatief, lerend en belerend, liegend en bedriegend. Het vuur in je hart zuid, gedurfd, impulsief, plasmatisch, energetisch, vuur. En hun som en vormer, de ether door je heen. Etherisch, plastisch, flexibel, onzichtbaar, integrerend fluidium, lijmend, bindend en ontbindend, opbrekend, doen uiteenvallend, desintegrerend fluidium, levend in reactie op het assemblagepunt, het brandpunt van je aandacht. De zes is de koning. De koning is het kind van 2 en 3 en dus de zoon van God die de kroon van 1 draagt. Het koningsrijk is de 10. De 10 is zowel de bruid van de koning als de koningin. Met zijn rechterhand steekt de koning het zwaard van zijn wet in executie. Het zwaard van oordeel en gerechtigheid omhoog. In zijn linkerhand houdt hij de scepter van autoriteit. Zo regeert hij imaginatief, wijs en inzichtsrijk 9 over de legers en de troepen en hun leiders van 7 en 8, het land van zijn verstand. Want het verstand is gefragmenteerd in een keur aan oorlogvoerende facties. Ontevreden politieke groepen vol zelfbelang. En waar er geen rechtmatig koning over het rijk van de ziel regeert, daar kiezen de troepen een aantal leiders van zichzelf die een kromme kroon dragen en de troon slechts zo lang bezetten als het duurt om een andere claimer te vinden. Het koningsrijk 10 is de sfeer van materie. Substantie, de tastbare fysieke werkelijkheid. De Matrix zegt, er komt na de materiële wereld niets. Je gevoelens van identiteit zijn een bijzakelijk product van chemische reacties in je brein en je brein is een complexe automaat dat aan waandenkbeelden leidt. De koning met verstand weet beter. Meerdere dimensies liggen ten grondslag aan de 10. Meerdere dimensies die de Matrix niet kan zien. Welkom in het landgoed van de machtige. Val, sta op en reis. De 1 is 10 en 10 is in 1, maar dan anders. Het magisch image van de 10 is de gekroonde en getroonde jonge vrouw. Deze jonge vrouw is Eva, de dochter van God. Eva is de koningin en de bruid van Adam, de zoon van God, de koning. Zij is de inferieure moeder, de reflectie en realisatie van de superieure moeder 3. De 3 is de moeder in de macrocosmos, Eva, het geopenbaard heelal. Een alternatieve naam voor het koningsrijk is de verlichte intelligentie. Dit omdat Eva, verheven boven elk hoofd, bovenop de troon van 3 zit. Eva verlicht het geheel aan lichten. Zij is de oorzakelijke drijfveer. Het is Eva die de krachten van het archetype baart. De drie bevat de potentie van vorm in zich. De tien is er de volle realisatie van. Waar de drie abstract is, is de tien concreet en beide delen de volgende eigenschappen. Zwaarte, begrenzing, eindigheid, relativiteit, inertia, zwaarmoedigheid en traagheid, avarice, heb- en behoudzucht, stilte en dood. Wat is een klippot? Het omhulsel van iets is de som van zijn vorm. De som van de vorm groeit in kwantiteit naarmate de lichtende bliksem daalt. Al kan het omhulsel van iets als een ding op zichzelf worden gezien, dan is het een dode huls, de buitenkant van een zaadje van iets dat zou kunnen zijn. Het bevat nog wel de structuur, maar er zit geen energie meer in om het tot leven te wekken. Klippots kunnen dus overal worden aangetroffen, in relatie tot jezelf en in relatie tot relaties, privé, in beroep, in sport en spel, in ritueel, in de gemeenschap, op school, in de maatschappij, in religie, in de wereldpolitiek. Al sterft er iets af en men weigert te erkennen dat het dood is, en al klampt men zich aan dit levensloos iets wat was vast, dan zie je de onmacht van het zelf gevangen in de macht van een klippot. Twee neigingen in de tien. A. Avarice. B. Inertia. Avarice is het vastklampen, het willen hebben, zowel in het proberen materiële dingen te vergaren als in de weerwil om iets los te laten, zelfs al is het dood en waardeloos geworden. De klippot van tien is dan ook wat ontstaat als de zon uitgaat. Stasis, een immobiel bevroren leven. Inertia is de actieve weerwil tegen beweging, de weerwil tegen iets doen. Het niksen, de onverschilligheid, de verveling, het non-actief zijn, het doen van geen zin hebben. Inertia manifesteert zich waar er een nieuwe taak is, wel nodig, maar niet leuk. Het geeft geen voldoening, het levert niks op. Er is geen energie om er met een goed gemoed in gaande te blijven. Ik moet me als het ware dwingen om tot een resultaat te komen. Het is vandaar dat de obligatie in 10 zelfdiscipline is. De gave in de 10 is discriminatie, het vermogen om verschillen waar te nemen. Het discrimineren is noodzakelijk voor elk levend organisme, zowel voor een bacterie die het voedingsgehalte van iets bespeurt, als voor een kind dat uitvist hoeveel geld het bij papa of bij mama weet te scoren. Het vermogen discriminatie is zo fundamenteel voor het overleven dat het overuren draait en overal in alles grenzen en verschillen ziet. Jij, hij, zij, ik, van jou, van mij, verschillen in eigendom, verschillen in waarde, verschillen in territorium. Verschillen die enerzijds abstracties zijn, niet echt, en anderzijds felverdedigde realiteiten, heel erg echt. De mens denkt vaak iets als echt wat onecht is, en veel van wat men onecht denkt is in wezen wel echt. En je hebt hetzelfde vermogen nodig om je van de verwarring vandaan te halen als dat vermogen waardoor je erin belandt. discriminatie. Sommige mensen denken dat huidskleur een echte maatstaf voor intelligentie is, anderen vinden van niet. Sommige mensen vinden dat rangschikken een echte maatstaf voor mentale talenten is, anderen denken van niet. Sommige mensen oordelen op uiterlijke verschijning, anderen doen dat niet. Er is duidelijk een verschil tussen een fles bier en een fles pis, maar is de kleur van de fles van belang? Wat is van belang? Wat doet het ertoe? Met hoeveel energie vereer jij die dingen die niet echt zijn? Ben ik in staat in te zien hoe ik mijzelf manipuleer door mijn fixatie op iets onechts? Zijn mijn doelen in dit leven echt of zullen ze zodra ik ouder ben dom en kinderachtig lijken? Zijn in deze zin de getallen echt? Is dit echt een bruikbaar model van de realiteit of is dit alles een restant van een kijk op de wereld die even terug samen met de heksen de brandstapel op had gemoeten? Een van de primaire oefeningen in de 10 is het grondig doorvorsen van de vraag, wat is echt? Wat is het visioen van de heilige beschermengel? Wat is de heilige beschermengel? In de diepte, de koning, Gods zoon, Adam. In het menselijk bewustzijn de stem in de stilte die het individu door het leven heen vergezelt en hem of haar de gnosis ontsluiert. Het is alleen door de 9 heen dat de emanaties van de rest van de sferen in 10 het leven krijgen. Net zoals een groot gebouw zijn kanalen, tunnels, elektriek, koud, heet, water, gaspijpen, liftschachten, luchtkamers, opslagtanken enzovoort heeft. Zo rust de buitenwereld, de fenomenale realiteit, metaforisch, op het verborgen fundament van de machinerie van de kosmos. Meditaties in de aard van 9 zitten vol geheime tunnels, onbekende richtingen, verborgen mechanismes. In de 9 is de schepping, Gods huis, een groot gotisch kasteel van gnosis, met een geheime deur achter elke spiegel, een doorgang in elke muur, verborgen ogen achter elk schilderij, een onderwereld van geheime tunnels die wie weet waarheen leiden. De mystieke ervaring van 9 is het visioen van de machinerie van de kosmos. De correspondenties bekrachten dit idee. Het magisch image van Ardal is dat van een mooie, sterke, naakte man. Het image dat onder ogen komt, is dat van een man met de wereld op zijn schouders. Atlas de Titaan die in wezen de hemelen draagt en niet de wereld. De engelorde van de 9 zijn de sterken. De aartsengel is Gabriël, de sterke, de machtige van God. De Kabbala godsnaam is Shaddai El Shai, de almachtige, levende God. De stichter suggereert dat er een substantie achter de fysieke wereld ligt. Iets dat het informeert of samenhoudt. Iets minder gestructureerd, meer plastisch. Iets meer puurs, minder dicht. Het vijfde element, ether. De ether is een medium, een ontvankelijk wezen dat openstaat voor de wil. Iets dat meer plastisch is, een onzichtbaar plasma dat door concentratie en imaginatie gevormd kan worden. De ether is dat wat artificieel gecreëerde vormen de werkelijkheid van tien insluist. Ik bevind mij als drie eenheid van een denkvermogen, een bewustzijn en een ziel in deze substantie. Ik neem mijn eigen plaats hierin in. Ik ben mijn eigen wereld, mijn eigen planeet. Ik werk met het groeiend aantal intuïties dat spontaan en onafhankelijk verschijnt. Er zit een kracht in deze intuïties en het is fout om intuïties ongeldig te verklaren alleen omdat ze vreemd en excentriek aandoen. Al heb ik het over ether, dan zeg ik dat er een ideoplastische substantie is, in ideo, en dat deze substantie door mij heen beweegt. Het werken in de context of de sfeer van negen spreekt over het manipuleren van de ether, waarbij het verlangen of de concentratie, de verbeelding of imaginatie en de wil worden gebruikt. Ardals fundamentele aard is die van interface, bemiddelaar. De negen bemiddelt de emanaties van de rest van de getallen naar de tien. Deze beweging is bidimensionaal. Het beweegt in twee richtingen. Er komen impulsen van de 1 naar beneden, naar de 10, die vanuit de 10 weer omhoog de 1 ingaan. De zintuigen hebben dezelfde eigenschap. Zij zijn bidimensionaal. De zintuigen zijn de bemiddelaar tussen boven en beneden, waarmee ik als mens mijn leven ervaar. Daarom zijn de zintuigen thuis in de 9. En niet alleen de 5 traditionele zintuigen, maar ook het 6e, het 7e. Het is vandaar dat de 9, de sfeer van instinctief psychisme, helderziendheid, precognitie, divinatie en profetie is. Het innerlijk land van de visioenen, de dromen, de gedachtes en het intens imagineren is in 9 thuis. De 9 is het schathuis van de images. Negens planeet is de maan vanwege de associaties van getijden, flux en verandering, diep instinctief, soms atavistisch gedrag, mediumschap enzovoort. Ardal belevendigt het idee dat als de werkelijke wereld op een verborgen fundament rust, het mogelijk is dat wanneer het fundament wordt veranderd, de fenomenale realiteit te veranderen. Ardals magie is die van voorkomen en verschijning. Er vindt in mij perceptie plaats. Ik bezit een vermogen dat het assemblagepunt heet. Het assemblagepunt selecteert interne en externe emanaties om mijn in- en output te rangschikken in een perceptie. De rangschikking die ik ontvang als de wereld is het product van die plaats waarop mijn assemblagepunt gefixeerd is. De 9 is de container van de emanatie en Ardals functie is het assemblagepunt. Ardal assembleert de interne en externe emanaties. De 9 is de etherische reflectie van de fysieke wereld, het image in en de voorbode naar de realiteit. Spiegels en kristallen zijn foci voor ontvankelijkheid. Ook mijn seksuele organen horen in de 9 thuis. Plaats de boom op Adam en de 9 wordt het kruis, of vanuit de vereniging en de interactie van Adam en zijn bruid, de samensmelting van intern en extern. Al is de man verenigd met de vrouw, dan vormen zij één compleet lichaam en dan is de kosmos blij, omdat alle dingen door het perfecte lichaam gezegend worden. Of, en Eva is gerustgesteld en ontvangt zegen in die plaats die het heiligdom van de heiligen beneden wordt genoemd. Of, en dat wat naar die plaats waar het verenigd is naar beneden stroomt en wat door de meest heilige negen stichting heen gaat, is volkomen wit en heet dan ook liefde. Dan treedt de liefde het heilige der heiligen binnen en commandeert de tetragrammaton de zegen voor eeuwig leven. De relatie tussen 9 en 10 is een springlevend issue en hoe dichter ik doordring in de werkelijke wereld, des te beter mijn model dat aantoont dat vorm aan manifestatie vooraf gaat. Er bestaat een goed gedefinieerd proces van formatie met de werkelijkheid als voortdurend resultaat. De illusie in de negen is zekerheid. Die zekerheid die het fundament van mijn persoonlijkheid vormt. Oppervlakkig bestaat die zekerheid uit relaties, een bron van inkomen, een plaats om te wonen, een bezigheid, een beroep, een roeping, persoonlijke kracht en invloed. In een dieper level is de stichting van mijn persoonlijkheid opgebouwd met een reeks van ongelukken, ontmoetingen en invloeden die de illusie van wie ben ik creëert, waar geloof ik in. Waar sta ik voor? Waar kom ik voor uit? Ik heb een warm gevoel van zekerheid waar ik weet wat goed en fout is. Een gevoel waarin ik het juiste weet te doen. Een gevoel van waaruit ik een waardig leven leid in dienst van waardige oorzaken. Een gevoel waarin ik het unieke privilege heb om de problemen van het leven te meesteren, met alle intolerantie en onbegrip van derden die met dit inzicht samengaan. Daartegenover staan gevoelens van depressie, eenzaamheid, hopeloosheid, identiteitsverlies en bestaansterreur, al komt er weer een breuk in de illusie, waardoorheen de werkelijkheid zich weer laat zien. Dit is de scheur in de wereld, de maskerende illusie van het lege, holle zelfbehoud. Deze demon in de negensfeer is een van de meest weerzinwekkendste en hardnekkigste dingen om te verplaatsen of te vernietigen. Het vecht terug met alle hulpstukken van de persoonlijkheid. Met een laaiend enthousiasme koestert het elke gelegenheid die ervoor kan zorgen de verdediging ervan te sterken. Religieuze, filosofische, politieke ideologieën, psychologische, sociologische, wetenschappelijke theorieën, de wet, de populaire moraal, de ethiek. Deze persoonsdemon gebruikt elk greintje geloof dat het de kracht geeft om de illusie van identiteit staande te houden. En omdat deze parasiet van de ziel religie met esoterische aanhang gebruikt om zichzelf te handhaven, heeft men weinig of geen macht erover en zo wordt dit een kei van een probleem. Het goed van de negen is onafhankelijkheid. Het vermogen om mijn eigen stichter te zijn. Het vermogen om mijzelf naar wens te herbouwen, te veranderen. Het vermogen om de zekerheid van de comfortabele illusie te weerstaan en de realiteit zonder knikkende knieën aan te gaan. De neiging in de negen is laaiheid. Zie dit in contrast met inertia in 10. Een steen is een inert ding. Het is non-actief omdat het vermogen om te veranderen ontbreekt. Ik kan echter wel veranderen en er staat me daartoe niks in de weg, althans niet vandaag. De negen heeft een bepaalde dromerige, illusoire, comfortabelijke en verleidelijke kwaliteit. Hoe zou ik anders kunnen denken alsof de dood, rampspoed en persoonlijke ondergang alleen anderen overkomt? En hiermee verschijnt de klippot van de negen, het automatisme, het robotisme, het zombieïsme. Die toestand waarin elke stichting verrot en uiteengevallen is en alleen het oppervlakkig kleed nog onveranderd blijft. Het verstrikt zitten in een kijk of een verslaving of die gevallen waarin het brein beschadigd is en het lichaam overblijft om alleen nog aan basale en instinctieve gewoontes gehoor te geven. Maar zover het iemand anders iets kan schelen, is de persoon in kwestie dood. Zeven en acht zijn de benen van de koning, zoals ik naar de benen als een paar kijk, niet als beide individueel. Achts titel is soms helderheid, soms glorie. Zevens titel is overwinning, soms volharding en minder vaak eeuwigheid. Links en rechts. Oost en west, intellect en intuïtie. De benen complementeren elkaar. Zij zijn niet meer elkaars opponenten als dat kracht en vorm dat zijn. Het paar 7 en 8 is het eerste voorbeeld van de polaire kracht en vorm die elkaar ontmoeten in de lichtende bliksem terug omhoog vanaf de 10. Nog 7, nog 8 manifesteert zich puur omdat vorm en kracht op dit level goed met elkaar verweven zijn. Het krachtaspect in 7 is gedifferentieerd, een voorbeeld van vorm, in een keur van krachten. En het vormaspect in 8 handelt dynamisch, een voorbeeld van kracht door het pasten, synthesizen of combineren van nieuwe vormen en structuren. Beide sferen staan voor de pluraliteit van het bewustzijn op dit niveau. Ik zie dit als legers of troepen en hun leiders. Om in te zien waarom ik zo naar hun verwijs, duik je het koningschap weer in. Psychisch is de 8 het vermogen om te abstraheren, het vormen van concepten, het vermogen van de logos, de reden. Het intellect. Die ruimte waarin ik interne representaties van de wereld bouw. Ik moet overleven, dus heb ik een zenuwstelsel. Jij kunt dit lezen omdat je hebt leren lezen. Je hebt een gedeeld begrip van de betekenis van het woord en ik hoop dat je snapt wat ermee bedoeld wordt. Het zenuwstelsel bezit een fundamenteel vermogen om interne representaties te creëren van de informaties die het via de zintuigen ontvangt. Het is ook een fundamenteel feit dat de aarde groter is als mijn zenuwstelsel. Ik kan geen absoluut accuraat model van de planeet aarde creëren. Een van de betekenissen van het abstraheren is het stilletjes verwijderen. Dat is wat het zenuwstelsel doet. Het verwijdert stilletjes het meeste wat er in de wereld gaande is, om zo een interne representatie van de realiteit op schaal te creëren. Hierin treden alle dingen op de voorgrond die voor mij van belang zijn. De achtste dimensie is de ik leef in wereld. Niet de werkelijke wereld, maar een interne realiteit die door mijn zenuwstelsel is opgebouwd. Het abstraheren eindigt niet in het punt van het bouwen van een interne representatie van de externe wereld. Mijn zenuwstelsel wordt ertoe gedreven om mijn interne representatie van de wereld als nog een domein te beschouwen, waarover het diepere abstracties uit kan voeren, en de erop volgende nieuwe wereld als nog een domein, enzovoort, om zo de principiële definitie van abstraheren weer te geven. Mijn denkvermogen verdeelt en vormt een algemeen concept van beschouwing van specifieke voorbeelden. Om de achtsfeer compleet te maken, nog een derde element, de reden, en het kind daarvan, de logica. De reden is mijn vermogen om mijn geloof, mijn overtuigingen omtrent de wereld te articuleren en te rechtvaardigen, en dit op basis van algemeen geaccepteerde feiten en een algemeen aangenomen techniek, met als doel de feiten te combineren om tot een algemeen geldige conclusie te komen. Er is geen reden toe om mijzelf of überhaupt iets naar iemand anders toe te verklaren of te rechtvaardigen, zelfs niet naar mezelf. Maar de redenmachine in mij eist een verklaring voor elk fenomeen en een reden voor alles wat ik doe. Dit is een karaktertrek van de reden.